van wat, ja, welke boodschap heeft God? Ik heb voor die tijd gebeden, ik heb geluisterd wat God zei. En ik hoop op dit wat ik vanmorgen ga brengen, dat God een afspraak heeft met u. En daarom vraag ik u ook om uw hart open te maken. En te luisteren van wat, niet wat ik zeg, kijk alsjeblieft voorbij mij. Maar probeer om te luisteren wat God vanmorgen tegen ons wil zeggen. Wat kunnen we meenemen? Wat is misschien voor onszelf van toepassing? En misschien is er iets wat we kunnen gebruiken weer voor iemand anders. Laten we bidden. Vader, we hebben uw naam geloofd en geprezen vanmorgen. Met liederen zijn we gekomen om uw tegenwoordigheid binnen te gaan. En ik zie mij zo voor mij, waar de mensen kwamen twee keer per jaar, kwamen de mannen en die gingen dan naar de tempel toe. En dan zongen ze al voor die tijd en die psalmen zijn allemaal opgeschreven door David. Hun hart was zo vol, ze waren zo ontvankelijk om te kunnen ontvangen van u. En zo vader bid ik ook dat ons hart vanmorgen ook zoals hun harten kan zijn. Open om te ontvangen van u. Dat is het wat vanmorgen, wat u tegen ons wilt zeggen. Wat wij kunnen gebruiken in ons leven. In de relatie met u. Wij loven u en we prijzen u. Voor eeuwig en eeuwig. In Jezus naam. Amen. De titel die God aan mij gegeven heeft is hoop. Maar eigenlijk kan ik iets in een meer een type van een zin zeggen. En met God hebben we hoop. En dat is eigenlijk iets fantastisch. En ik hoop ook dat zoals dat we zo door de dienst gaan, dat het ook, ja, dat u het zult zien. Want als er iets is waar wij van houden, is om in een type van een routine te komen. Dus morgens een zekere tijd op te staan, hetzelfde ontbijt te eten, enzovoort, enzovoort. Want dan voelen we gemakkelijk. Hetzelfde gebeurt soms in onze relatie met God ook. Dan hebben we zekere dingen die we precies hetzelfde doen, omdat we dan gemakkelijk voelen. Maar vanmorgen wil ik u een beetje schudden. En zeggen van oké, we gaan even kijken naar die routine die we hebben. Is er iets wat we kunnen veranderen? Is er iets wat wij eruit kunnen halen, dat we kunnen gebruiken? Dat die routine eigenlijk iets wordt, het kan nog steeds een routine zijn, dat je 's morgens nog steeds bidt, maar dat het een andere benadering is, een andere inslag. De hoop die we hebben, is de hoop die komt uit de Bijbel uit. En dat is iets wat wij hebben, wat de wereld rondom ons heeft, niet heeft. En de hoop die we hebben is iets wat in de toekomst ligt. Iets wat nog gaat komen. En het is gekoppeld, of het is gekoppeld aan twee woorden, of eigenlijk aan drie woorden. Als we kijken naar het woord wat gebruikt wordt, is in Psalm 33, misschien kan ik het even lezen, Psalm 33, vers 21 en 22. Ja, om hem is ons hart verblijd. Op zijn heilige naam vertrouwen wij. Schenk ons uw trouw, Heere. Op u is al onze hoop gevestigd. En dan zien we die twee woorden die er staan, vertrouwen en hoop. En als we kijken naar het Hebreeuwse woord, dan zijn er eigenlijk drie dingen die in het woordje hoop ingesloten zijn. Het eerste is wachten. Dat is iets wat wij verschrikkelijk moeilijk vinden. Als er twee mensen in een rij staan, dan zijn we niet bereid om als derde persoon erachteraan te gaan staan. Maar we willen niet wachten. We willen niet in een rij gaan staan. We willen direct geholpen worden. Maar onze hoop op God, wat God aan ons geeft, wachten is ingesloten. Ook om geduldig te zijn. En daar moet ik ook mijn hand op steken. Dat het soms ook het geval is dat ik ook niet geduldig kan zijn. Ik hou meer van die magneton manier als van die slowcooker. Iets wat sneller gaat als iets wat langzaam is. Maar soms is het nodig dat we moeten wachten. En dat het langer duurt. En dan een vertrouwen. Want vertrouwen is om zeker te zijn. Dat dit wat God aan ons gaat geven. Dat we er zeker van zijn. Er zit geen vraagteken achter. Maar de hoop die wij in deze wereld kennen is een wereldse hoop. We zullen misschien zeggen van oké, ik hoop dat het morgen niet gaat regenen. Kijken we naar de weersvoorspellingen en dan is er 30% kans op regen. Dus dat is geen 100% hoop. Het is een percentage. Maar de hoop die God aan ons geeft, en dat moeten we eigenlijk net een beetje proberen te begrijpen, de hoop die God aan ons geeft, is een 100% zekerheid, een vertrouwen. We moeten geduldig zijn, we moeten soms een beetje wachten. maar 100%. De persoon die heel veel over hoop geschreven heeft, is David in de Psalmen. Geregeld gebruikt hij het woordje hoop. Ik wil Psalm 146 lezen. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn hoop vestigt op de Heer, zijn God. En wie is die God? Die is de God die hemel en aarde heeft gemaakt, die zee en alles wat daarin leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid. Dat is de God in wie wij onze hoop vestigen. De andere persoon die heel wat over hoop geschreven heeft, is Paulus. In Romeinen vooral. Hij schrijft heel veel over hoop. En het is eigenlijk voor mij zo mooi als we dan kijken naar twee personen die zo dicht bij God waren. Wat God ook zei, maar he's my blue-eyed boy. Ik hou van David. En hij schrijft over hoop. En daarom Paulus, die zoveel geschreven heeft van het Nieuwe Testament. Hij schrijft over hoop. Hoe hoop belangrijk is, want het is iets wat wij hebben. En wat God aan ons gegeven heeft. Ik wil even kijken naar de basis van onze hoop. En dan kijken we nou ook een beetje naar de focus van onze hoop. Voordat wij iets verder gaan. De basis van onze hoop is God. Want God heeft al bewezen dat alles wat hij beloofd heeft, dat het gedaan is. Hij heeft het beloofde land gegeven. Joshua kon met de mensen het beloofde land ingaan. Jezus heeft ook onze hoop bevestigd. Hij is gekomen zoals wat het geprofeteerd werd in het Oude Testament. Om voor onze zonden te sterven. En de Bijbel ook, het woord. En ik ben misschien iets ouder. Ik ben dit jaar 65 geworden. Ik weet niet of dat oud is. Maar ik voel niet zo oud. Maar om de Bijbel te lezen. Om de hoop uit de Bijbel te halen. Om te gaan lezen en te zeggen, God, wat is er in deze Bijbel? En ik zeg het nu met respect, niet om video's te kijken of om preken te luisteren. Er is niks verkeerd mee. Maar eerst, net alleen met God en zijn woord. Want daar halen we ook hoop uit. Als we dan lezen van wat hij allemaal gedaan heeft, tot in de fijnste detail hoe hij dingen bepland heeft. Het is eigenlijk gewoon wonderlijk. Iets wat nou in mijn gedachten opkomt is, de mensen van Jacob waren destijds in het beloofde land. Maar ze waren tussen andere mensen. En dan gebruikt God iets om de mensen naar Egypte te krijgen. Waar ze helemaal geïsoleerd waren. En waar ze bij elkaar waren. Maar hij bouwt er, bijna zou ik zeggen, alle andere dingetjes bouwt hij erbij in. Jozef die gaat, Jozef die de positie krijgt. Ze krijgen een fantastisch mooi stukje land in Egypte. Niemand plaagt hem, maar zij zijn herders en Egyptenaren houden niet van herders. Het was echt fantastisch. God kon zijn volk voorbereiden in Egypte. En dan, als je kijkt in zulke detail hoe God dat doet, het is voor mij altijd zo mooi dat we daar onze hoop van kunnen krijgen. De focus van onze hoop is niet op mensen, is niet op rijkdom. We horen het heel veel in als we met andere mensen praten, die zeggen van, ik hoop dat, en dan hebben ze iets. Maar het gaat veelal om aan de buitenkant. Het gaat over de auto, het gaat over het huis, het gaat over jongere mensen, over een man of een vrouw. Als ze getrouwd zijn, over een kind, enzovoort, enzovoort. Ik hoop, ik hoop, ik hoop. Maar de hoop dat wij eigenlijk vandaag over praten, of vanmorgen over praten, is de hoop aan de binnenkant. En daar focussen wij op. En daar zetten we onze aandacht op. En we zetten onze aandacht op Gods genade. Dat we eigenlijk beseffen weer van wat God gedaan heeft. Dat hij zijn zoon gestuurd heeft. En dat we daardoor een relatie kunnen hebben met God. En dat is zo belangrijk. Want het is het grondvest. Het is het focus van onze hoop. Ook dat er een tijd zal zijn. Wanneer alle leed op deze aarde voorbij zal zijn. En we zullen juichen als het snel kan komen. Maar het is nodig. En we zullen ook onze hoop vestigen op dat Jezus gaat terugkomen. En dat we dat ook niet moeten vergeten. Want soms zijn we zo bezig met de dag tot dag om weer terug te komen naar die routine. Maar eigenlijk moeten we zijn. Zoals die meisjes die er stonden met de lampjes wachten op de bruid. Moeten we wachten op Jezus. We moeten een wachtende houding aannemen. Hij kan enige tijd kan hij komen. Ook de hoop dat wij een nieuwe thuis te zullen krijgen. En Jezus zei het. Hij gaat ons een kamer voorbereiden. Hij geeft ons een huis. Als we kijken dat God in 6 dagen de hemel en de aarde gemaakt heeft. En dat het ongeveer 2000 jaar is met Jezus nu bezig is. Ik denk dat gaan we een heel, heel mooi huisje krijgen. Het zeezicht, berg erachter en alles erbij. Dit is waar onze hoop zit. En we hebben ook een gezegende hoop. Dat is de wederkomst van Jezus. We kunnen lezen Titus 2 vers 13. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. En waarop wij hopen is de verschijning van de majesteit van onze God en Redder Jezus Christus. Dat is de hoop. Dat is waar wij op onze focus op zetten. En op het eeuwige leven. De hoop op het eeuwige leven. Dat is iets wat je kunt het niet kopen. Je kunt het niet krijgen. Je kunt niet, ook het niet aan iemand anders geven. Het is iets wat we binnen in ons hebben. De Bijbel zegt ook iets meer over deze hoop. We moeten het ook, we laten het zien dat we hoop hebben. We hebben een rust en een vrede, want we weten dat we kinderen van God zijn. En dan zijn de mensen die dat zien en die vragen dan, waar komt je hoop weg? Luister wat Petrus zegt in Petrus 3 vers 15. Erken Christus als de Heer en eer hem met heel uw hart. En vraag iemand waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om te verantwoorden. Dus de hoop die wij aan de binnenkant hebben, moet zichtbaar zijn aan de buitenkant. De mensen moeten het kunnen horen, ze moeten het kunnen zien. En zoals Petrus hier zegt, maar als er iemand komt en zegt van, nou, waar krijg je die hoop? Dan moeten we dat kunnen verantwoorden, moeten kunnen zeggen, daar komt mijn hoop weg. Dit is waar ik mijn hoop weg heb. Daarom heb ik een glimlach op mijn gezicht, daarom heb ik een rustigheid en een vrede in mij. Spreuken gaat zelfs zo ver dat hij ook waarschuwt. Spreuken 13 vers 12 zegt, al maar onvervulde hoop maakt ziek. Vervulde verlangen is een levensboom. En toen ik bezig was om de preek voor te bereiden, kreeg ik het gevoel dat God zei, maar er is iemand, en misschien zijn er meer vandaag, misschien zijn er ook mensen die na die tijd naar de preek luisteren, die een onvervulde hoop hebben. En als wij een onvervulde hoop hebben, worden we ziek. We worden lichamelijk ziek. We worden angstig, we worden depressief. En we worden ook fysisch, takelt ons lichaam af. En dat moeten wij naar de Heer toe brengen. Dan moeten wij van beleiden, moeten zeggen, Heer, deze onvervulde hoop, ik breng het naar u toe. Als het komt, komt het. Als het niet komt, ben ik ook tevreden. Maar als we de hele tijd er blijven, door hameren, zeuren, met andere mensen over praten, het maakt op een oude, het maakt je ziek. René en ik zullen ook na de dienst hier beschikbaar zijn, dus als er iemand is die zegt, ja, hier raak je iets aan, ik heb iets in mijn leven, een onvervulde hoop, en ik wil het naar God toe brengen, dan zijn wij bereid om samen met jullie te bidden. Maar een vervuld verlangen, de tweede regel, vervuld verlangen is een levensboom. Als wij een vervuld verlangen hebben, als wij dus een verlangen hebben en dat wordt vervuld, dan is het een levensboom. Het is iets wat groeit, iets wat vrucht geeft. En daardoor worden wij bemoedigd. Dus onze hoop is eigenlijk zoals een boom. Psalm 1, vers 3. Hij zal zijn als een boom, geplant in stromend water. En op zijn tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Wij zijn die boom. En waar zijn wij geplant? Aan stromend water. Wat is een stromend water? De Heilige Geest. Als wij bij de Heilige Geest ons water krijgen, onze voeding krijgen, dan zijn we zoals een boom. En dan verdorren onze bladeren niet. Want dan hebben wij een eeuwigheidsperspectief. Dan zijn we net niet op deze aarde tot de dag wanneer we doodgaan. Maar we gaan tot in eeuwigheid. Openbaringen heeft ook iets over die boom. laatste boekje 22, vers 1 en 2. Hij liet me een rivier zien met water dat geeft leven, dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God van het Lam en stroomde dwars door de stad. Aan weerskanten van de rivier stond een levensboom die 12 vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing. En daar zien we ook hoe belangrijk een boom is. Soms hebben ze een toneelstukje bij school en dan zeggen ze van, je mag ook iets zijn, je mag een boom zijn. En dan je mag niks zeggen en je mag niks doen, maar je mag niet een boom zijn. Ik heb er geen probleem mee om een levensboom te zijn in dit leven. Om op die manier deel te zijn van Gods plan op deze aarde. En dan hebben wij natuurlijk in Nederlands ook nog een boom. En misschien is mijn lengte ook, houdt er ook een beetje bij, hoge bomen van of je al bent. En dat zegt ook eigenlijk, het is van, als er een lange boom tussen andere bomen staat, dan vangt hij, logisch vangt hij veel wind. Maar is hetzelfde met een belangrijke persoon, die als gevolg van zijn positie of zijn ambacht, wat ook al, hij krijgt commentaar en we zijn er zo goed mee om commentaar te geven op andere mensen. En dat is eigenlijk ook een type van een wind die ze krijgen. Maar als we naar onszelf kijken, hebben wij hetzelfde probleem. Als wij tussen ongelovigen zijn, dan zijn we ook heel gebogen. Dan vangen wij ook wind. Zoals jij waarschijnlijk, zoals met Adrie net nu zei bij de familie, is het zeker moeilijk om over God te praten. Maar we moeten dat doen. We moeten niet stil blijven. We hoeven niet bang voor te zijn om dat te doen. Want we zullen kritiek krijgen. Deze week waren wij, René, waren we uitgenodigd naar mijn zuster en mijn zwagers 50-jarige huwelijksherdenking. Het was eigenlijk al geweest, maar het was op een zondag en het was op René aan verjaardag. En toen zei ik, nee, we komen niet. Maar toen kwamen ooms en tantes van mij die nog leefden. En toen mochten wij samen met de oude mensen mochten we meegaan. En toen werd het etenstijd. Lunch. En het stond op tafel. En dan, sorry, maar dan kan ik mijn mond niet houden. En dan zeg ik, laten we bidden. Mijn zuster wil niks van God weten. Mijn andere zuster die er was, wil ook niks van God weten. Mijn zwager wil niks van God weten. Maar als ze mij uitnodigen, moeten ze het maar weten. Als het eten is, dan bid ik voor die tijd. En of het nou weer thuis is, of het nou in een restaurant is, dit is wat ik doe. En dan zijn we misschien hoge bomen die dan wind vangen. Maar we zijn dan ook een vertegenwoordiger van God. En we laten zien. En dan gaat er iemand anders weer die zegt van, maar waarom heb jij die hoop? Wat we net niet gehoord hebben van Petrus. En dat is belangrijk. Soms moeilijk om dit uit te leven. Maar we hoeven niet bang voor te zijn. Want God is bij ons. Een ander spreekwoord wat ik ook voel, wat ik vanmorgen ook voel, wat ik moet noemen is. Zegt van, moeten geen oude bomen, moeten we niet verplanten. Dus je moet niet verwachten dat oude mensen nieuwe gewoontes gaan leren. Ik begrijp het spreekwoord. Maar toch wil ik vanmorgen zeggen, ik ga u tegen het einde van de dienst iets vragen. Om te veranderen in die routine. Om te veranderen. Dus ik ga niet die oude boom verplaatsen. Ik ga iets vragen dat die oude boom iets gaat doen. Maar hoe kunnen wij onszelf beschermen als hoge bomen? Hoe kunnen wij onszelf beschermen als we die kritiek krijgen van mensen? Dat zijn twee dingen.
Gebed.
Het eerste is, je moet geworteld zijn en je moet het water krijgen van de Heilige Geest. Dat is het eerste. En als wij daarvoor zorgen dat wij gekoppeld zijn aan God, dat wij het water krijgen van de Heilige Geest, dan kunnen we sterk staan. En als er dan een familielid commentaar geeft, ga dan even naar de wc, bid en vraag God, wat moet ik doen? Moet ik iets zeggen, moet ik niet zeggen? Of bid voor die familie. Want in ieder geval staat die familielid, als die niet gelovig is, op je gebedslijstje, dat je voor die persoon bidt, dat die tot geloof gaat komen. Iemand anders heeft voor jou gebeden, dus jij kan voor die persoon bidden. Dus het eerste is dat wij diep geworteld moeten zijn bij het levende water, en dat is de Heilige Geest. Het tweede gedeelte is, we moeten tussen andere bomen staan. En dat is belangrijk op een zondag. Dat is belangrijk op En jullie het gebeds activiteit beginnen op een vrijdag. Dit is waar de mensen tussen andere bomen staan. En dan kun je commentaar hanteren. Dan kan die wind maar komen. En dan sta je sterker. Dus dat zijn twee dingen die heel belangrijk zijn. Dat wij diep geworden moeten zijn. En we moeten tussen andere christenen zijn. En als we, als we naar de wereld kijken rondom ons. Dan zien we dat wij iets hebben, de hoop. En dat zij dat niet hebben. En dat kunnen we op twee manieren kunnen we dat zien. Het eerste is de identiteit. De mensen in de wereld zoeken iets aan de buitenkant om hun identiteit te wijzen. De kleren die ze dragen, de juwelen die ze dragen, de auto die ze rijden. En de mannen zijn het meeste schuldig daaraan. Ze kopen een auto om voor andere mensen te laten zien welke auto ze hebben. Vrouwen denk ik niet hoor, het zijn meer de mannen. En dus dat is het eerste wat veel gebeurt. Dat wij aan de buitenkant willen laten zien om onze identiteit eigenlijk te bevestigen. Je kunt maar gaan lopen in de straat en gaan kijken wat de mensen doen. Zelfs tatoeëermerken, zelfs haarstijlen enzovoort enzovoort. Om een identiteit te laten zien en zeggen van dit is wie ik ben. En dat is in ons geval niet nodig. Want onze identiteit zit niet aan de buitenkant. Onze identiteit zit aan de binnenkant in ons hart. Dit is waar onze identiteit zit. En vanuit onze identiteit aan de binnenkant van ons hart, laten we het aan de buitenkant laten we het zien. Waar je ook werkt, als ik naar een personeellid of een collega zou gaan, ik zou vragen, is hij of zij een christen? Dan behoren ze dat te kunnen zeggen. Ja, ik weet, ze gaan naar de kerk toe. Ja, ik weet, hij gaat naar de kerk toe. Hij gelooft in God. Maar je hebt er een keer over gesproken. Het was een keer onderwerp van gesprek geweest. Wij hoeven niet het achter een zondagsmuurtje te doen, net alleen op een zondag. Maar we kunnen gerust op door de week laten zien. We kunnen naar de buren gaan bij ons, die weten dat wij christenen zijn. Niet omdat we zondags altijd een of andere tijd appartement uitgaan. Nee, omdat we met hen al over gesproken hebben, over het geloof. En het aan anderen genoemd hebben. Onze identiteit is Christus. En dat is heel belangrijk voor onze hoop. Het tweede gedeelte is bestemming. Wij weten waarna wij toe gaan. In de wereld, de mensen zoeken identiteit. Kijk maar hoeveel boeken zijn er geschreven van 7 steps to en dan succesvol man of dit of dat te worden. En het volgende gedeelte is de bestemming. En wat doet de vijand? De vijand zegt, de schepping is er niet. En de hemel is er niet. En als je daar begint te twijfelen, dan begin je te twijfelen van weet enig iets wat er tussenin geschreven is. Maar we hebben een zekerheid dat we de hemel hebben. Zoals wat God beloofd heeft aan het volk, het beloofde land, zo belooft God aan ons de hemel. En zoals Jezus ook gezegd, ik ben bezig om een plek voor jullie voor te bereiden. En als wij niet onze identiteit en onze bestemming continu, en als ik zeg, bevestigen. En of het niet hier is op een zondag, als we, dat je hier bij elkaar bent voor de kerk, maar ook met andere functies dat je bij elkaar, bent. En we zouden net niet continu bevestigen. Dan gaat langzamerhand gaat het geloof kwijnen. En dan gaat het geloof weggaan. Ik heb het Centraal Bureau van Statistiek heb ik wat inlichting gekregen. Het jongste wat ik kon krijgen in die eerste oogopslag was 2020. In 2020 op het moment is er dat 55% niet naar de kerk toe ging in Nederland. Dat betekent 44% ging wel, of 45%. 20% ervan was katholiek, 14% protestant, 5% moslim en 5% nog iets anders. En toen kreeg ik een onderzoek van Trouw in 2022 onder mijn ogen. En wat opviel is dat de mensen minder naar de kerk toe gingen. Dus alhoewel ze zeiden dat ze katholiek, christen enzovoort zijn. Maar dat, dus dat er eigenlijk een afname was in de bijwoning van diensten. Maar dat er een toename was in de twijfel dat er een hemel en een hel is. En dan zien wij de belangrijkheid hiervan om terug te komen naar de bomen, het bos. Dat we bij elkaar komen. Maar wat komt de Heilige Geest doen? Johannes 14, vers 26. Later zal de pleit bezorgen, de Heilige Geest die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, jullie alles duidelijk maken en in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. Dus continu moeten wij de Heilige Geest toelaten om ons te leren, om alles duidelijk te maken en ook in herinnering te brengen. Dus er is niks meer verkeerd. Dat als Adrie hier staat of er staat een andere spreker en ze zeggen weer hetzelfde wat je misschien al vroeg een keer gehoord hebt. Het is schriftuurlijk. Het staat in het woord. Het moet gedaan worden. We moeten dingen herhalen. Jezus heeft ook dingen herhaald aan de discipels. Ik denk ook wel in die 3 jaar heeft Jezus zeker dingen 2 of 3 keer al gezegd. Het is belangrijk dat we de Heilige Geest toelaten om ons duidelijk te maken en in herinnering te brengen. Ik ga weer terugkomen naar die routine. Dus ik ga je proberen uit de routine uit te krijgen. Dan denkt u wel, oh ja, dat is nou eigenlijk een beetje moeilijk. Maar ik wil u eigenlijk uitdagen. En ik wil u vragen om de volgende week, elke dag, uw dag te beginnen door te bidden en te zeggen, Heere, laat iemand vandaag met mij in aanraking komen die de gave van de Heilige Geest nodig heeft wat u aan mij gegeven hebt, zodat ik gebruikt kan worden voor uw koninkrijk. En als wij met die type van inslag, met die gedachte de dag beginnen, kijken we anders naar de wereld en zijn we ook meer open van als er iemand voorbij loopt, dat de Heer tegen ons zegt door de Heilige Geest. Zeg, je hebt een woord voor die persoon, een Bijbeltekst. Bid voor die persoon of die voor genezing of niet. Wij wonen in Zeist en we zien de geregeld mensen van de Bartimeus Stichting die lopen met de blinde stok rond. En dan vraag je geregeld, Heer, moet ik bidden voor die persoon, moet ik bidden voor die persoon? Nee, nee, nee. Maar dat is eigenlijk wat we moeten doen. En daarom wil ik u uitdagen om het voor een week te doen. De dag te beginnen, zeg Heer, eigenlijk gebruik mij, maar maak mijn ogen open dat ik het kan zien dat de Heilige Geest door mij gebruikt kan worden voor andere mensen. Dat we niet geïsoleerd zijn. Maar op die manier ook worden we continu herinnerd en worden wij aangemoedigd om die hoop te laten groeien. Want dit is wat wij nodig hebben, die hoop. Als laatste wil ik een gedeelte uit Romeinen lezen. En ja, eigenlijk dat wij de hoop hebben die God aan ons gegeven heeft. En als we die hoop beseffen en als we het deel van ons leven maken en als we het uitleven, zoals ik al net al zei, dat wij de Heilige Geest door ons laten leven, dan is het niet saai. Dan is het eigenlijk fantastisch. En vraag mensen die op een geregelde basis, zoals de voorgaande echtpaar, betrokken zijn met Gods woord. Het is fantastisch om te horen dat God zegt, oh, je moet dit doen, God zegt, je moet dat doen. En op die manier betrokken te zijn en gebruikt te worden voor Gods kerk, voor Gods koninkrijk. Ik wil graag lezen Romeinen 15, vers 13. Mogen God, die ons hoop geeft, waarover de hoop hebben we het vanmorgen gehad, en het geloof geheel en al vervullen met de vreugde en de vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest nodig om die hoop te laten groeien. We kunnen niet zonder de Heilige Geest. En laten we de Heilige Geest door ons laten werken. Laten we bidden. Dank u, Vader. Dank u dat we deze morgen ook je kunnen horen dat u God bent. En dat we niet een wereldse, maar een Bijbelse hoop in u kunnen hebben, Vader. Een Bijbelse hoop die ons zoveel kracht geeft, die ons zo bemoedigt en die ons zo aanspoort. Dat andere mensen het kunnen zien, ze kunnen het ruiken, ze kunnen het aanvoelen. Of het nu bij het werk is, of het bij een winkel is, of in de straat is, wat ook al het geval mag zijn. En zo bid ik ook, Vader, dat als elkeen in de week wat komt, de dag begint, dat u ook met die persoon door de dag zult praten, op haar of zijn specifieke manier. En dat elkeen gebruikt kan worden om tot een zegen te zijn voor andere mensen. Want u hebt ons op deze aarde geplaatst voor uw glorie. En we geven u naam glorie als we doen wat u wilt hebben, wat we moeten doen. Niet als slaaf, maar als kinderen, vrijgemaakte kinderen, door Jezus Christus. Vader, gebruik ons voor uw koninkrijk. In Jezus' naam. Amen.